Ik lees u nog eenmaal de tekst voor de prediking uit Galaten 6, het tweede gedeelte van vers 17, als Paulus dan benadrukt, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, er zijn gelukkig ook een aantal kinderen in de kerk en daar wil ik me maar eerst even tot richten. Jullie weten vast wel wat een litteken is, hè? Dat is nu niet zo geweldig moeilijk. Een litteken. Misschien heb je er zelf ook wel eentje, omdat je een keer gevallen was of een keer wat anders hebt meegemaakt, dat er ergens een litteken zit. Nou, ik heb ook een litteken. Zit op mijn bovenbeen. Ja, kun je nou niet zien natuurlijk, maar ik heb er één. Zit er al heel lang. Toen ik eigenlijk een klein kleurtje was, toen kwam die er al. En ik weet nog precies hoe dat kwam. Ik was namelijk aan het voetballen. En ja, op de een of andere manier begreep ik nooit dat op sommige veldjes je niet mocht voetballen. Er stond een prikkeldraad omheen en dan mocht je niet voetballen. En ik dacht van ja, waar is er gras anders voor? Als je er niet op mag voetballen. Dus ik voetbalde daar gewoon met mijn vrienden. Maar, dat is ook al een poos geleden, toen hield de politie daar nog mee bezig. Dan kwam af en toe wel zo'n politieagent langs en als hij ons zag voetballen, pakte hij de bal af. Nou, je begrijpt wel dat zodra we iemand zagen, dat we die bal pakten en op een holle zetten om weg te wezen. Nou, zo gebeurde dat een keer. We zagen een politieagent aankomen. Ik pakte mijn bal. Zette hem op een holle. Sprong over het prikkeldraad. Tenminste, dat dacht ik. Maar ik knalde er zo tegenaan en tuimelde voorover. En een snee op mijn bovenbeen. Maar ja, goed. Gaf er niet veel om. Ik holde verder en de bal was in veiligheid. Maar later kwam er ook een net korstje op. Het begon te genezen. Maar ja, dat kriebelde altijd een beetje. En ik krabbelde dat zo weer open. En ja, daarom zit er nu uiteindelijk een litteken. En telkens als ik het litteken zie, dan weet ik nog precies hoe dat kwam en hoe dat gebeurde. En nu wil ik jullie nog een ander voorbeeld vertellen. Over een ander soort litteken. Stel je voor, je bent aan het spelen. Met een groepje van je vrienden, vriendinnen. En op een gegeven moment, ja, hoe het komt weet je ook niet, maar er komt ruzie. Geharrewar, geschreeuw. En op een gegeven moment zeggen ze, jij, ga jij maar naar huis, jij hoeft niet meer mee te doen. En zei te kijken, wat gebeurt er nou toch? Maar ja, je druipt maar af. Maar dat doet wel zeer. En als je later die jongens of die meisjes weer ziet, dan voel je weer diezelfde pijn. En dan lijkt het wel alsof er van binnen iets zit. Ja, misschien wel een litteken van binnen. Op je ziel of zo. Nou, over die littekens gaat het vanmorgen. Paulus zegt, ik draag ook een litteken. En wat voor litteken zou Paulus nou bedoelen? Nou ja, als we een beetje wat weten van zijn leven, dan weten we ook dat hij diverse keren behoorlijk slaag heeft gekregen. De ene keer liep hij rake klappen op. De andere keer stuurde ze hem weg of stopte hem zelf in de gevangenis. Je kunt zeggen, Paulus heeft heel wat littekenen op zijn lichaam staan en ook op zijn ziel. Maar is dat nou zo bijzonder? Moet je daar nou, ja, dat als een laatste groet in een brief nog even schrijven? Want ik heb een paar littekenen. Nou, het is eigenlijk de manier waarop Paulus het zegt, want hij voegt er nog wat aan toe. Hij zegt, ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De littekenen van de Heer Jezus. Wat bedoelt hij daar nu mee? Nou ja, diverse uitleggers hebben natuurlijk wat pogingen gedaan. Iemand schrijft dat het zoiets is als Franciscus van Assisi. Franciscus, iemand uit de kerkgeschiedenis, die mediteerde heel veel en ook heel ernstig. En hij vereenzelde zich zo met het kruis van de Heer Jezus, waar hij steeds aan moest denken. De Heer Jezus, gestorven voor mijn zonde, het kruis, die vreselijke wonden, heeft hij van mij overgehad. Hij vereenzelde zich zo met het kruis van de Heer Jezus, dat op een gegeven moment er ook wonden ontstonden in zijn eigen hand en het bloed daaruit kwam. Ja, als je dat zo leest, dan vind je dat een beetje vreemd. Maar dat kan wel. Dat is vaker voorgekomen bij mensen. Ja, tegenwoordig noemen ze dat neuropathische bloeding en we hebben natuurlijk een prachtig woord daarvoor. Maar het kan wel. En Franciscus die maakte dat mee. Zou dat het misschien geweest zijn als ook Paulus zo gericht was op het kruis van de Heer Jezus, dat hij zijn eigen lichaam, zijn handen, littekenen zag van het kruis van de Heer Jezus? Misschien. Maar Luther, als je bij Luther leest, dan haalt hij een beetje zijn schouders erover op. Ja, dat is natuurlijk wel prachtig van die Franciscus en het is ook heel mooi om zo te mediteren, maar dat deed hij natuurlijk wel zichzelf aan. Dat waren geen wonden die een ander sloeg in zijn handen. Dat kwam door zijn eigen meditatie. En Luther is niet geweldig onder de indruk. Laat een andere betekenis proberen. Anderen die denken aan de vergelijking met het brandmerken van slaven. Dat gebeurde in Paulus' dagen. Dat slaven door de eigenaar werden gebrandmerkt. Inderdaad met zo'n staaf en dan in het vuur en dan ergens op het lichaam. En siste dat totdat er echt een brandmerk in stond. En als een slaaf dan wilde wegvluchten, kon iedereen herkennen bij wie die slaaf hoorde en weer terugbrengen. Zou dat het zijn wat Paulus bedoelt? Ik ben een slaaf van de Heer Jezus Christus. Zijn kenmerk en keurmerk staat in mijn lijf gegrift. Nou, als ik dat zo in Kenia zou uitleggen, dan gaat dat niet goed. Slaaf van de Heer Jezus? Nee. Nou, dienstknecht van Jezus prima en ook discipel van Jezus uitstekend. Maar slaaf van Christus? Nee. Nou, dat is ook wel te begrijpen. Een hele geschiedenis van slavernij in het verleden. Veel uitleggers kiezen ervoor het te begrijpen als Paulus lijden omwille van Jezus. Nou, in het leven van Jezus was dat heel duidelijk. Hij kwam ons genade brengen, maar hij viel zelf in ongenade. Jezus is geslagen, gegezeld, gekruisigd. De striemen op zijn rug, de gaten in zijn handen en voeten, de snee in zijn zijde. Het zijn allemaal uiteindelijk littekenen geworden. En aan de afwijzing. Jezus werd verworpen. Gezien als een mislukkeling. Want niemand nog naar hoefde te luisteren. Overbodig, uitgespuugd. Het kerfde een diepe wond in zijn ziel. Het werd een litteken op zijn ziel. Zou Paulus dat nou bedoelen? Na veel lijden, want Paulus heeft het een en ander meegemaakt, zit er allerlei litteken op zijn lichaam en op zijn ziel. En omdat het lijden voor Jezus was, drukt hij zich zo uit. De littekenen van Jezus op mijn lichaam. Ik denk dat we daar wel wat mee kunnen doen. Waar ik er straks nog iets meer van wil zeggen. Maar in Afrika zie je opvallend veel mensen met littekenen rondlopen. Een groot litteken op het gezicht. Of ja, een verschrompelde huid vanwege brandwonden. En als je de mensen, nou ja, je kunt ook nooit zo rechtstreeks erop vragen, maar als mensen een beetje beginnen te praten, dan willen ze hun verhaal ook wel kwijt. Ja, dat kwam nog vanwege de clashes, zeggen ze dan. En met clashes bedoelen zij dat, ja, die stammenstrijd, als het weer oplaaide tussen twee verschillende stammen, om wat voor reden dan ook. De laatste tijd heb je dat nogal, want met de droogte in Kenia, heb je er ongetwijfeld van gelezen. Dan merk je ook dat hele herders met een kudde wegtrekken uit die droogtegebieden. En naar andere plekken toe gaan waar nog wel wat water is. Maar dat is ook niet zoveel. En daar waren al herders met hun kudde. Dan wordt het te vol, dan zijn het te veel. En als er dan die verschillende stammen bij elkaar komen, ja, dan heb je zomaar de vlam in de pan. En iemand vertelde er ook van. Onze hutten werden in brand gestoken. Koeien en geiten gestolen. Soms kwamen ze met een panga, dus een soort groot katmes. En daar konden ze lelijk mee huishouden op onze lichamen. Familieleden waren gedood. Hun bezit was weg. Je kunt weer helemaal van vooraf aan beginnen. En op de duur dan lukt dat wel weer, maar er zijn er toch wel die littekenen die voor altijd blijven. Die staan wel in je lichaam gekerfd en ook in je ziel. En als het ook gaat om een andere stam die tijdelijk dan in de streek is, die trekken natuurlijk wel weer weg. Maar je hebt het ook dat stammen wat door de tijd heen door elkaar zijn gaan wonen. En dat die clashes gewoon in datzelfde dorp plaatsvinden. En dan die buren, die blijven wel je buren. Die mensen die zie je altijd weer. En zo vertelde iemand, die koeien die je daar ziet lopen, die waren van mij. De buurman nou. Als gevolg van een van die clashes. Ja, mijn huis kon ik wel weer opbouwen van klei en van stro. Maar die beesten, die ben ik weg. Maar je ziet het elke dag. Dan weet je precies nog wat er gebeurd is. Die littekenen vertellen van de vijandschap. Van het kwaad. Ja, zo zijn er ongetwijfeld ook onder ons. Die een litteken hebben. En na die operatie. Of na dat ongeluk. Ongetwijfeld kunt u daar ook een heel verhaal van vertellen. Wat er allemaal is gebeurd met u of met jou. En waar je nu mee moet leven. En die herinnering die er ook is. Ja, soms dan, als ik een beetje in het verleden denk dat ik predikant was in Nederland en je bezocht de mensen na een operatie op in het ziekenhuis. Ja, soms dan maak je het wel eens mee dat iemand heel trots een snee liet zien. Zeg, kijk eens wat er zit. Zo'n Jaap is het geworden. Ik vond het altijd een beetje de vreemde combinatie. Ja, enerzijds de pijn, anderzijds ook een beetje de trots. Maar misschien zit er wel wat in, pijn en trots. Maar het heeft namelijk te maken met herkenning. Je kunt het nog zien. En erkenning. Kijk eens, de pijn die ik heb geleden, heb doorgemaakt. En zo blijft die herinnering dan ook levend. Zo kun je dat ook nog eens laten zien. En ook andere mensen weten dat dan nog. Die kunnen dat nog herkennen. En ook die erkenning geven. Van ja, dat heb je toen meegemaakt. Hè? Dat was toen zo moeilijk voor je. Zeker. Er zijn ook altijd mensen die er altijd weer op terug moeten komen. Je kunt geen bezoek afleggen op geen mensen die op straat ontmoeten. Of dan gaat het weer over dat ene verhaal. Ja, daar moet ook wat voorzichtig mee zijn. Want wonden moet je ook weer de kans geven te genezen. Je moet dat niet iedere keer weer openkrabben zoals ik dat deed. Dan wordt het alleen maar erger. Je moet ook de tijd geven genezing. Want uiteindelijk is een litteken een teken van genezing. Dat het voorbij is. Dat het over is. Jezus liet de littekenen aan Thomas zien. Hij kon met gepaste trots laten zien. Thomas, ik de gekruisigde, ben nu de opgestane. Herken mij maar en erken mij maar. En Thomas beleed het. Mijn Heer en mijn God. Zou Paulus nou niet een beetje trots zijn geweest, gepast trots zijn geweest op zijn eigen litteken, al het lijden voor Jezus? Ik denk het wel. Klein beetje wel. Op een gezonde manier. Paulus wilde zelfs zijn gezag ermee onderstrepen. De brief van de Galaten, ik heb het gezegd, is een hele pittige brief. Daar staan toch wel stevige woorden in. Het is geschreven op het scherp van de snede. Voor Paulus gaat het om niets minder dan om de juiste en enige uitleg van het evangelie. Wat was er aan de hand? Paulus, in zijn vorige leven, was een farizeeër. U kent het geschiedenis. Op de weg naar Damascus kwam hij Jezus tegen in verschijning. Hij kwam tot geloof en bekering en werd apostel der heidenen. Hij was een christen geworden farizeeër. En heeft het evangelie gepredikt op zijn rondreizen, ook in Galatië, in die provincie. Van dorp tot dorp en stad tot stad trok hij. En overal stonden gemeenten van Jezus Christus. En Paulus trok daarna weer verder. Maar in zijn kielzog kwamen anderen. Ook christen geworden farizeeërs. Ja, daar had je er meer van. Dat is ook heel mooi. Ook uit die strenge partij van de farizeeërs. En na Pinksteren christen zijn geworden. En onder hen waren er ook die de behoefte voelden om het evangelie te prediken. Die gingen ook op pad, net als Paulus. Maar als zij dan in Galatië aankomen en vragen, nou, wat weten jullie al van het evangelie? En ze vertellen het verhaal over Paulus. Daar zeggen ze, ja, dat is wel mooi wat Paulus gepreekt heeft, maar het is nog niet alles. Jullie moeten nog iets meer weten. Er moet nog iets bij. Jullie, als niet-Joodse christenen, jullie moeten wel degelijk de wet van Mozes gaan houden. Met alles erop en eraan. En het allerbelangrijkste is nu dat jullie mannen en jongens ook besneden worden. Want dan pas hoor je er echt bij. Want de besnijdenis is het teken van het verbond van God. En als je bij de God van Israël wilt horen, de God van het verbond, dan moet je toch besneden zijn, net als wij. En ze nodigen ze daartoe uit. En als ze een beetje twijfelden, maar Paulus heeft ons dat nooit gezegd. Dus maar vergeet nou die Paulus. Wij zeggen je dat het moet. Doe het nou maar. Want het is belangrijk. Zonder besnijdenis kun je niet eens behouden worden. Het is onze identiteit. Het is een must. Ja, op een gegeven moment ging ook de tamtam weer rond en Paulus die hoorde daarvan. En hij reageert enorm scherp. Hij ziet in waar het om gaat. En hij zegt, maar mensen, je kunt je behoudenis toch nooit afleiden van een menselijke ingreep. Want besnijdenis, dat is iets wat je uiterlijk doet aan een mens. En dat doet een mens. Je kunt toch niet nog wat toevoegen aan wat Christus heeft volbracht voor ons. Dat is echt ongehoord. Het gaat om het kruis. Om het kruis alleen. En dan moet er niet nog iets bij. En het kruis, dat is het teken waar wij onze identiteit aan afleiden. Wat Christus voor ons heeft gedaan, zonder dat wij er onze medewerking aan hebben verleend. En dan zegt hij het kruis, of je nou besneden bent of niet besneden bent, dat maakt helemaal niet uit. Nou, is een forse opmerking hoor. Die zal best aangekomen zijn. Kijk, als ik hier vanmorgen zou vertellen aan u, of je nou gedoopt bent of niet gedoopt bent, dat maakt helemaal niet uit. Dan zou de kerkraad ook zeggen, nou, zullen we nog even praten na afloop. Paulus zegt dat. Of je nou besneden bent of niet besneden bent, dat maakt helemaal niet uit. Maakt dat niet uit? Nou ja, hangt er even vanaf waar je het over hebt en welke kant je uitkijkt. Als het gaat om ons behoud, dan maakt besnijdenis of ook doop niet uit. Het gaat erom wat er innerlijk met ons is gebeurd. Niet wat er uiterlijk met ons is gedaan. Het gaat erom, zegt Paulus, dat we een nieuw schepsel zijn. Dat is nou de allerbelangrijkste vraag. En niemand komt om die vraag heen. Daar moeten de mensen Galatië en daar moeten wij ons mee bezighouden. En daar moeten de christenen en ook de niet-christenen in Kenia zich mee bezighouden. Zijn wij een nieuw schepsel? Die vraag kunnen wij niet heen. Paulus schrijft zijn brief niet als evangelisatietraktaat aan mensen die het nog nooit hebben gehoord. Paulus schrijft zijn brief aan hen die pas christen zijn. En dat is natuurlijk inderdaad een uitdaging. Als ik er zelf ook mag werken onder een jonge gemeente. Veel mensen ontmoeten die nog niet zo lang christen zijn. Een aantal maanden of een paar jaar of misschien wel een paar decennia. Maar de geschiedenis is nog niet zo heel lang in Kenia. De kerkgeschiedenis. En dan merk je dat toch de herhaling van het eigenlijke, van het wezenlijke, van de kern er steeds moet zijn. Maar aan de andere kant, wij in Nederland, met onze lange tradities in de kerk en met al onze disputen en discussies in de theologie, wij weten zo onderhand wel waar het om gaat. Maar ook dat kan versluierend werken. Dat we het wel weten. En omdat we het wel weten, er eigenlijk niet mee bezig zijn. Dan blijft het nog aan de buitenkant hangen. Paulus zegt, het gaat erom dat wij een nieuw schepsel zijn. Zijn wij een nieuw schepsel? En zoals jij vanmorgen in de kerk zit, zoals u hier bent, zijn wij een nieuw schepsel? Is het oude leven nou echt voorbij? En is het nieuwe leven inderdaad gekomen? Want daarvoor zitten we hier. En hoe kun je dat dan weten? Nou, Paulus, die gaat er wat eigenzinnig mee om. En die zegt, nou, ik geef er een heel specifiek kenmerk aan. Niet het kenmerk van de besnijdenis. Niet het kenmerk van de doop. Niet het kenmerk van de uiterlijke roem. Dat je vol trots kunt zeggen, nou, ik ben besneden, ik ben gedoopt, ik heb zelfs belijdenis gedaan. En dat je ook anderen nog overgehaald hebt hetzelfde te doen. Kijk, nu begrijpt u dat ik even terug zei van Er zit nog een probleem bij de uitleg. Als het nou gaat, hè, om dat Paulus zegt, kijk, ik heb de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Al mijn lijden en al mijn verdriet omwille van Jezus. Dat staat in mijn lijf gekerfd. Dan zit daar de ogen die valken al in dat Paulus zegt, nou, jullie christenen geworden fariseeërs met jullie boodschap dat er nog iets bij moet. Jullie hebben natuurlijk het nodige meegemaakt, maar kijk maar eens naar mij. Ik heb veel meer meegemaakt dan jullie. Omwille van het kruis van de Heer Jezus heb ik meer zweepslagen, meer stokslagen gehad. Ja, dan merk je, dan schiet je er toch weer net naast. En daarom moeten we in onze uitleg nog een stapje verder. Ons kenmerk, zegt Paulus, dat is het kruis van de Heer Jezus. Ons keurmerk, dat zijn de littekenen van Christus. Gekerfd in ons lichaam en in onze ziel. Paulus is er gepast trots op met lichaam en ziel het eigendom te zijn van de Heer Jezus. Een nieuw schepsel. De littekenen van de Heer Jezus, die wijzen op die nieuwe schepping. En daarom zegt hij ook, doe me nou verder geen moeite aan. Val me nou niet zo lastig met jullie geestelijke dwingelandijen en de noodzaak tot besnijdenis. Daar schieten we niks mee op. En oefen nou geen geestelijke macht uit over die mensen in Galatië. Ja, dat is altijd weer een risico. Dat we geestelijke machthebbers worden. En dat kan een dominee zijn, of een ouderling, of misschien wel je vader of je moeder, die altijd weer met iets erbij komt aandragen. Ja, je denkt nou wel die christen bent, maar er moet nog iets bij. En luister nou maar naar mij, gehoorzaam mij nou maar, dan komt het wel goed met je. Daar zit een gevaar in. Dat mensen om je heen het net een tikje beter weten dan de Heilige Geest. Ik kom het in Afrika nogal eens tegen. Heeft ook een beetje te maken, denk ik, met het jonge christendom. Mensen zijn snel onder de indruk. Iemand verkondigde dat de maagdelijke geboorte nog steeds tot de mogelijkheden behoorde. En hij kon zorgen voor miraculeuze baby's. Als hij de voorganger maar geloofde. En ja, soms denk je, hoe kan het toch dat mensen in die gekkigheid stappen en toch mee gaan doen. Maar ja, hij kreeg zijn aanhang. En uiteindelijk bleek het te gaan om kinderhandel. En een ander, en dat komt vaker voor, spiegelt rijkdom voor. Geloof dan maar in Jezus, dan word je uitgetild uit je armoede, krijg je eindelijk eens een beter bestaan, dan komt er voorspoed en welvaart. Luister maar naar mij. Als je de voorganger maar gelooft op zijn woord. En zo zie je inderdaad, binnen de kerk, buiten de kerk en allerlei sectes en groepjes, dat soort dingen gebeuren, want ja, als je in een land vol armoede predikt, kom maar naar mijn kerk en je wordt rijk. Ik zeg een beetje kort door de bocht. Heb je kerk natuurlijk zo vol. En dat gebeurt ook. Mensen gaan daarop in. Of op een andere manier worden ze in verwarring gebracht. Merken we ook wel. Jij gaat naar die hervormde kerk, hè? Nou, je bent gedoopt als kind. Ah, dat is niet goed. Nee, dat is niet echt. Dat moet overnieuw. En mensen raken in de war, die hebben geen weerwoord, die begrijpen het niet. En als iemand dan met veel, ja, nadruk zijn werk vertelt en een klein beetje geestelijke dwingelandij daarbij, dan kun je de mensen weer overhalen. Maar ja, het resultaat is geen groei van Christus kerk. Omdat het niet om het ene gaat, om Jezus Christus en dien gekruisigd. Val me niet meer lastig, zegt Paulus, met die dwingelandij van jullie over de besnijdenis. Dat het belangrijkste is. Paulus moet er niets van hebben. Besnijdenis is een uiterlijk teken. Het gaat om de besnijdenis van ons hart. En de doop, dat is toch een teken van de doop van de Heilige Geest. En dan mogen we het teken niet verwisselen met dat waarvoor het staat. Nou, dit onderstreept Paulus met de woorden, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Paulus had met gemak kunnen zeggen, kijk eens naar mijn littekenen. Deze zijn van de zweepslagen. En die zijn van de stokslagen. En die zijn van de ketenen om mijn handen toen ik in de gevangenis werd gezet. Ja, hij had echt kunnen zeggen, kijk, ik ben nou kampioen pijnlijden voor Jezus. Veel meer dan die andere christen geworden farizeeërs. En al die boze reactie en de verwijzing en die afwijzing en verwerping. Allemaal overgehad voor Jezus. Maar Paulus zegt dat niet. Tenminste niet hier op deze plek. In deze context. Want hier gaat het daar niet om. Hier gaat het om de nieuw schepsel. Het gaat om de littekenen van de Heer Jezus. Dat de afdruk van zijn kruis zichtbaar wordt in ons leven. Zijn inzet, niet het mijne. Zijn lijden, niet het mijne. Wat hij voor mij heeft gedaan, niet wat ik voor hem heb overgehad. Jezus en Jezus alleen. Zijn wij, zoals hij dan vanmorgen zit in de Maranatha-kerk, aan de littekenen van de Heer Jezus in ons lichaam te herkennen. Staat het kruis van de Heer Jezus zo op ons leven gedrukt. Zoeken wij in het kruis van de Heer Jezus onze identiteit. En wat betekent dat dan? Ja, hier zijn we altijd wat terughoudend in, hè. We lopen niet zo met ons geloof te koop. Dat we aan een ander gaan vertellen dat wij een nieuw schepsel zijn, dat vinden we al gauw een beetje opschepperig. En we durven het ook niet zo te zeggen omdat, omdat we er zelf ook nog niet zo zeker van zijn. Of we durven het niet omdat we er niet zo mee bezig zijn. We schuiven het een beetje vooruit van ons weg. Het stempel van het kruis van de Heer Jezus staat nog maar heel vaag in ons lichaam. Nou, kom dan in Kenia. Als je daar een christen mens ontmoet. Ja, dan natuurlijk stelt je elkaar voor. Hallo, ik ben. En gelijk erachteraan komt en ik ben een kind van God. Of ik ben wedergeboren. Ik ben een nieuwe schepping. Ik heb de Heer Jezus lief. In het begin moet je er eventjes aan wennen. En denk je, ja, moet dat nou gelijk zeggen? Maar als je dat dan wat gewend raakt, dan denk je, het is toch wel heel mooi. Het is wel heel mooi dat je bij het voorstellen je eigen naam direct verbindt aan de naam van de Heer Jezus. Je zegt van, ik ben een kind van God. De littekenen van de Heer Jezus in ons lichaam. Jezus heeft die littekenen laten zien aan Thomas na zijn opstanding. Thomas, kom nou eens. Kijk nou eens. Zie je het in mijn handen? Zie je dat in mijn zijde? Geloof je mij nu? En dan valt het op. Dat de Heer Jezus zijn littekenen laat zien. Nadat hij uit de dood is opgestaan. Ik bedoel, toen hij al een verheerlijk lichaam had. Ja, we denken zo van na de opstanding. Dan is alles toch goed. Dan is er geen kwaad meer. Dan is er geen lijden meer. En geen verdriet meer. En geen herinnering aan het verdriet meer. Helemaal niks meer. Dus punt gaaf. En Jezus die heeft dan de littekenen nog in zijn handen en zijden en voeten. Zodat Thomas en ook die anderen zouden geloven. Een nieuwe schepping. En toch staan de wonden van het kruis nog steeds in zijn lichaam gekerfd. In de opstanding gaan die littekenen er dus niet uit. Net als wij als een vlek op een pak zitten naar de stomerij brengen. Is die vlek die weer uit. Zo gaat het dus met die littekenen van de Heer Jezus niet. Al zit er nog een andere kant en ook een hele mooie kant. Jezus laat de littekenen zien al na een paar dagen. Nou, we kunnen ervan uitgaan dat het forse wonden waren en die genezen niet in een paar dagen. Maar bij Jezus wel. Dat is nou de kracht van de opstanding. Na een paar dagen, als Jezus opgestaan uit de doden, dan zijn die wonden dicht. Dan is het genezen. Dan is de pijn weg. Dan is het alles voorbij. Alleen de littekenen. Als teken van genezing. Bijna zou je zeggen, als teken van de opstanding. Die zijn er wel te zien. Voor altijd. In de opstanding worden de wonden genezen. En als wij deel hebben in die opstanding, wordt een nieuw schepsel zijn. En we mogen straks voor altijd bij de Heer Jezus zijn. Ja, misschien zijn er dan ook nog wel litteken in ons leven. Dat het altijd nog wat te herkennen is. Ja, welk litteken? Nou, dat kruis Het kruis van de Heer Jezus. Dat staat nog. En we herkennen het. En we erkennen het. En voor de eeuwigheid kunnen we zeggen, ik ben hier. Ik ben hier nou. De Heer Jezus. Voor mij in het kruis is gegaan. Dat mogen wij voor altijd gedenken en belijden. En zo spreekt Paulus erover. Kijk eens met hoe grote letters ik dit schrijf. Ik ben een nieuw schepsel. En de littekenen van de Heer Jezus staan in mijn lichaam. En we dragen voor altijd dat herkenningsteken. Een erkenningsteken. Jezus stierf voor mijn zonden aan dat kruis. Littekenen. Ik zei net even. In ervaring van Kenianen. Het is een teken van vijandschap. Dat heeft iemand aangedaan. Maar nu, dit kruis een teken van verzoening. Ook daarin klinkt de genezing door. Het is niet langer een teken van vijandschap. Dat heeft de Heer Jezus lang gedragen. Maar is nu genezen. Teken geworden van verzoening. Nu ja, een litteken is natuurlijk niet mooi. Een jonge meid kreeg een blinde darmontsteking. En het ding moest eruit. Maar zij zegt de dokter alsjeblieft, een heel klein sneetje maar hoor. En onder de bikinilijn. Ja, zo zijn wij. Uiterlijk moet het allemaal strak. Niemand wil nog de afdruk van een kartelschaar op zijn lijf. Een litteken, dat vinden wij niet mooi. En dan de littekenen van Jezus in je lichaam. Het kruis staat voor lijden en verwerping. En het is echt ook een lelijke medaille, dat kruis. Dat spelt je niet graag op je borst. Vandaag hebben we ook veel liever een wat comfortabel geloof. Ik denk dat dit een van de moeite is waar we mee te worstelen hebben in Nederland. Elke cultuur en elke land heeft ook zijn eigen problemen. En dat verschilt nogal natuurlijk met Afrika. Maar ik denk dat we in Nederland nogal de moeite hebben van een hele hoge verwachting. Zoals het lichaam punt gaat moet zijn. En het leven lekker comfortabel moet zijn. Zo willen we het ook in ons geloof. We accepteren niet meer zo gemakkelijk. Dat er lijden en ziekte en verdriet en moeilijke dingen in ons leven zijn. En vragen ons af waarom nou toch? Waarom mag het nou niet een klein beetje makkelijker gaan? Ik denk dat dat een verzoeking is vandaag de dag. Meegekomen natuurlijk met een hele welvaartscultuur waarin de dingen altijd zo heel vlot lijken te lopen, dan gaan we ook van andere dingen last hebben. In Kenia merk ik dat nauwelijks. Als je dan vraagt van dat litteken, die brandwonden, dus dat is nou voorbij hoor. Maar die buurman van je met jouw koeien, hoe leeft dat nou in je hart? Dat is voorbij. Daar denk ik niet meer aan, daar houd me niet zo geweldig mee bezig. En mocht er nog wat zijn, dan zal de Heer Jezus later wel uitzoeken met hem. En dan denk ik van hoe gemakkelijk mensen daar het lijden, en er is veel lijden, kunnen dragen. En kunnen accepteren. En ook van God kunnen accepteren. Daar kunnen wij dan weer een heleboel van leren. Wij die liever een comfortabel geloof hebben en het ook gezellig willen hebben, ook in de kerk. En dat mag natuurlijk wel. Zolang we dat uiterlijke maar niet verwisselen met het innerlijke. Maar dat gaat ook wel echt mis. Als we het kruis van Jezus niet op ons willen nemen, omdat het litteken niet te vinden is in ons lichaam. Of anders, we maken van ons geloof een hobby. We doen van alles en nog wat voor de kerk, want dat vinden we leuk. We doen het zoals we zijn. We dragen graag ons steentje bij. Maar de centrale vraag is, zijn we nou gericht op ons eigen menselijke werk? Zijn we nou gericht op die uiterlijke welvaart? Of gericht op wat God met ons heeft gedaan en met anderen heeft gedaan en aan het doen is? Staan die littekenen van de Heer Jezus inderdaad in ons lichaam? Denk erom. Denk erom dat het gaat om wat Jezus voor jou, voor u, voor mij heeft gedaan. Niet om wat wij aan het doen zijn. Maar het is nog zo vroom, nog zo mooi en goed. Als je dol bent, de belijdenis gedaan, of je in het ambt staat, dat je enzovoort. Blijf maar kijken met het litteken van het kruis van de Heer Jezus in ons lichaam. Dat we daaraan te herkennen zijn. En dat telkens weer erkennen. Hij, niet ik. littekenen van de Heer Jezus in ons lichaam dragen. Dat staat dan ook voor het werk van de Heilige Geest. De Geest die doet dat in ons leven. En de Geest die past eigenlijk toe wat de Heer Jezus al heeft volbracht. De Geest is gekomen om het werk van de Heer Jezus ten uitvoer te brengen. En de Geest die staat om ons leven nogal eens te kloppen. En er is die stem die we ook nogal eens horen. Toen nou. Ga nou naar de Heer Jezus. Je kunt toch zo niet verder leven op deze manier. Je weet toch ook wel dat het zo niet goed is. Je kunt toch ook die zonde niet meenemen naar de hemel. Dat past toch niet door die enge poort. Toen nou. Ga nou naar de Heer Jezus. Dat is het werk van de Geest. Dat we bij de Heer Jezus gebracht zijn. En daar het teken van het kruis ontvangen. En dan samen met de Heer Jezus naar de Vader mogen. En de verzoeningswoorden worden gesproken. Je bent mijn kind, verzoend en wel. Kijk, want als het dan om ons eigen inzet zou zijn gegaan. Dan was er nooit een kruis van Jezus geweest. En als we met onze kerkdienst en viering en inzet en wat dan niet meer. Het voor elkaar zouden krijgen met God verzoend te raken, dan was het kruis er toch nooit geweest. En als er wat comfortabele oplossingen voorhanden waren, dan was het lelijke kruis er toch nooit geweest. Ja, wij dragen wel eens een kruisje en sommige mensen doen dat om te getuigen van hun geloof. Ik heb zelf ook wel eens een kruisje gehad. Toen een jaar of 18, 19 was, had ik een kettingje met eraan een zilveren kruisje. Dat is best een heel mooi ding. En inderdaad, om gewoon te vertellen van mijn geloof op school en waar dan ook. En dat lukt er ook best wel eens. Maar zoiets kan natuurlijk ook een beetje misgaan. In de kerk in Kenia, dan, ja, ik denk dat het ook te maken heeft met een cultuur vol armoede. Dan hunkert men ook wel eens naar een stukje erkenning en een positie dat je eigenlijk iets bereikt hebt in het leven. En de voorzitter van onze synode, die kwam op een keer naar de vergadering toe en hij had om zijn nek ook een groot kruis hangen. Een houten kruis met allemaal kleurrijke steentjes erop. Een pracht van een ding. En iedereen zei, maar dat doen we toch niet in de hervormde kerk. Waarom draag je nou dat kruis? Maar hij was er toch best wel trots op en hij glimde helemaal daarvan. Maar een poosje later, toen kwam hij terug en toen zei hij, ja, ik heb dat kruis niet meer op. Want ik heb eigenlijk ontdekt, en de Heer Jezus heeft me dat verteld, een kruis draag je niet op je borsten, een kruis draag je op je rug. En het is niet prachtig mooi met allemaal glinsterende steentjes, dat is van ruw hout. Paulus zegt, ik hoop ervoor bewaard te blijven, te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door die de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want je kunt niet en roemen in jezelf en in Christus. En je kunt niet achter de wereld blijven aanlopen en een volgeling van Jezus zijn. En dat hebben we natuurlijk wel eens. Hè? Met de ene been hier, de andere been daar. En zo proberen een beetje wijdbeens te lopen. Maar je komt in een spagaat. Je houdt dat niet vol. Het is uitermate vermoeiend. Ook in je geestelijk leven is dat vermoeiend. Want je weet dat het niet in orde is. En de Geest zegt, doe nou maar. Trek nou ook dat andere been maar eens terug. Vertrouw nou maar eens volledig op de Heer Jezus. En volg Hem helemaal. Het heel je hart, weet je nog. Het heel je ziel. Heel je verstand. Die de littekenen van de Heer Jezus in het lichaam draagt. Die weet waar het in het evangelie om gaat. En waar het in de navolging van de Heer Jezus om gaat. En waar het in de kerk om gaat. Die weet ook waar het in de wereld om gaat. En we hoeven niet langer in de gunst te staan bij de wereld. Want dat is het vaak ten diepste. Hè? Dat je niet wilt dat anderen je afvallen. Dat je niet afgewezen wordt door de mensen. En wordt nagekeken. Dat was een raar christenmens, wereldvreemd. Nee, je wilt er graag een beetje meedoen om erbij te horen. Dat is nou die diepste drijfveer. Maar de Geest fluistert in. Dat heb je toch niet nodig. Dat heb je toch niet nodig als je bij de Heer Jezus wil horen. En zelfs als ze je afwijzen. Nou, is dat nou zo erg? Is die pijn werkelijk zo erg? Vergelijk het nou eens bij het mogen horen bij de Heer Jezus. Gewoon gaan achter Jezus. Ook al kan er het een en ander met ons gebeuren. Hier in Rotterdam of waar u ook woont. Voor ons in Kenia. En er kan ook overal wat gebeuren met ons. Ook omwille van Jezus. Ze kunnen je afwijzen. Ze kunnen lelijk doen tegen je. En misschien kan er ook nog wel eens lijden ontstaan. Maar als je dan kijkt. Naar de littekenen van de Heer Jezus in je lichaam. Kijkt naar het kruis van Jezus. Nou, dan ben je toch alweer genezen. Van al die afwijzing. De littekenen van de Heer Jezus in ons lichaam. Is eigenlijk het mooiste kenmerk dat we kunnen dragen. Als getuigenis, niet voor de sier. Als teken dat wij een nieuw schepsel zijn. Geen aanleiding voor eigen roem. Als teken van genade. Niet van onze eigen inzet. En gericht op Jezus, niet op de wereld. Gericht op de wil van de Vader. Niet op eigen zin. Gericht op het werk van de Heilige Geest. Niet op eigen geestkracht. Het kruis van Jezus dragen. Dat lelijke ding. En toch. Ziende op Jezus. Vol vreugde. En dankbaarheid. Amen.